Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
Willem.
Nienke.
Veel hockeynostalgie deze week in Chef de Mission. Met Floppy en Elzemiek Havenga.
Ja, en al het Olympisch goud en al het Olympisch drama dat om hockey heen hing.
Ja, en we kijken naar de toekomst met de geweldige Felice Albers, die op haar 22e al de beste speelster ter wereld werd. En de maakster van een goal die onlangs de wereld overging, omdat hij zo mooi was.
Ja, en ze zijn dus van plan om er daar 5 van per wedstrijd te gaan maken, straks in Parijs. En dat zijn natuurlijk ambities die wij als chefs alleen maar glorieus kunnen ondersteunen.
Het is toch Pieter van de Hogeband. Hij wint
goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat.
Die van Assen los. Volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Nog 120 dagen tot de Olympische Spelen in Parijs. Welkom bij Chefs de Mission, de podcast waarin we samen met jou, de bankzitter, ons voorbereiden op de Spelen van Parijs, zodat we ook als vervent sportkijkers in topvorm zijn.
Ja, en we gaan vandaag naar het hockeyveld. De plek waar we de afgelopen decennia volgens mij ook al aardig wat succes hebben mogen vieren als Nederland. En een hele hoop drama. En als je drama zegt, dan zeg je Nienke de Jong.
Present.
En we gaan ook nog even Grieks-Romeins worstelen. En dat bedoel ik geenszins als metafoor.
Nou Willem, dit sportweekend.
Ja.
Gent-Wevelgem natuurlijk.
Van genoten.
Hebben gekeken als wielrenliefhebbers.
Ja.
Maar ook de Grand Slam judo in Tbilisi.
Ja. Ik heb er stukjes van gezien. En het was leuk om naar te kijken.
Mm-hmm.
Er was brons voor Tornike Chakadua, waar we het vorige keer over hadden gehad. De half Georgisch, half Nederlandse judoka. Mm-hmm. En voor Johanne van Lieshout. Zilver voor Guusje Steenhuis. En voor onze favoriete Sanne van Dijken. Wat best bijzonder is, want ze had al een tijdje niet kunnen trainen. Dus dat is eigenlijk, het zegt veel over hoe goed zij is. Dat ze zelf met zo'n slechte voorbereiding gewoon de finale haalt en zilver wint. Ze verloor die finale van Barbara Matic. Dat is een naam om te onthouden richting de Spelen. Dat lijkt haar voornaamste uitdager te zijn, volgens mij, voor goud.
Mm-hmm.
Maar ik vond toch, we moeten het nog een keer extra uitgebreid hebben over Sanne van Dijken, volgens mij. Want ik vind haar echt, hoe meer ik over haar lees, hoe cooler ik haar vind.
Ja, zij is echt zo'n sporter die haar kennis en marketing rondom de sport gewoon echt inzet voor een heel goed doel. En dat is in haar geval 1-in-3 zelfmoordpreventie.
Ja, komt heel dichtbij, want haar broer heeft ooit zelfmoord gepleegd. Maar ze zet zich daar waanzinnig voor in. Inderdaad, laatst nog door een gift van €24.000 voor ze te cheffen bij Procter & Gamble. Dat soort, die hebben zo'n Olympisch giftenprogramma waarbij je dan als Olympische sporter organisaties mag aandragen. En dan moet laten zien wat je er allemaal al voor hebt gedaan en zo. Ja, ik vond dat echt super vet. Ze won vorig jaar de Pahut de Mortangus trofee. Dat is een trofee van NOC-NSF voor sportief gedrag. En dat ze na de gemeende WK-finale haar geblesseerde tegenstander eerst van de mat afdroeg en vervolgens pas ging juichen. Ja, echt, deze vrouw mag echt op je lijstje van inspirerende voorbeelden, hoor. We hebben het vaker hier de lof gezongen van Femke Bol. Maar Sanne van Dijken mag je ernaast hangen qua
zeker,
poster.
Zeker, zeker. Hey, en dan overleed ook nog op 13 februari Kees Koch.
Ja.
Kanovaarder.
Had jij ooit van hem gehoord?
Nee.
Nee, ik ook niet. Maar ik vond het heel leuk. De Volkskrant had zo'n obituary gemaakt van Kees Koch.
Een necrologie, ja.
Necrologie, zoals we dat in Nederland noemen. Ja, het is wel een waanzinnig verhaal. Hij is dus, dit is dus een. We zullen hem even in de show notes zetten, de hele necrologie. Maar dit is dus inderdaad een kanovaarder die deelnam aan de Olympische Spelen van 1948. Dus de Olympische Spelen van Fanny Blankers-Koen. En wel tegelijk een tragisch en een briljant verhaal. Namelijk zijn coach was dus op de dag dat hij moest varen, was vermist.
Oh.
Nergens te vinden. Die bleek dus op excursie te zijn gegaan naar Windsor Castle. En was te laat teruggekomen. En pas op het allerlaatste moment spotten ze hem in het publiek. Hij mocht niet meer bij de wedstrijdbaan komen, maar in het publiek wel. En toen uit pure paniek dacht hij, ik moet toch nog iets doen, die coach. Dus die heeft hun armen helemaal gemasseerd met olie, waardoor ze helemaal geen grip meer hadden op hun roeisvanen.
Super.
En geloof ik 8e of 9e zijn geworden, terwijl ze gewoon hartstikke favoriet waren. En die Kees Koch, die vertelt ook dat hij daar echt jarenlang nachtmerries van heeft gehad, van dat moment dat hij daar altijd aan naartoe geleefd had. Hij had sowieso wel een moeizame verhouding met spelen, want in Helsinki 52 kreeg hij koorts tijdens de race. En Melbourne 56, waar hij naartoe zou gaan, ging de Nederlandse delegatie uiteindelijk niet vanwege de boycott.
Ja.
Maar toch, hij heeft op zijn rouwkaart stonden de 5 Olympische ringen, want Olympia ben je voor het leven, zei hij. Maar het is echt een hele mooie necrologie ook. Heel grappig. Ik ga daar gewoon heel goed op. Die particuliere verhaaltjes uit het verleden over Olympiërs en hun, wat ze allemaal meemaakten. Ja, zeker in die jaren dat het allemaal nog zo amateuristisch was.
Zo houd je touwtje.
Ja.
Ja, ik zie nog helemaal zo'n trainer voor me met zo'n audiotour in Windsor Castle. Ja. Zo, en de zijbeuk was gebouwd in bla bla bla. En dat hij ineens denkt, kut, hoe laat is het?
Ik ben hier rijk voor het kanovaren.
Oh no! Ja, ja. Fantastisch.
Ja.
Goed verhaal.
We gaan vandaag hockeyen. En dat is natuurlijk een sport waar dan meteen mijn hart sneller van gaat kloppen. Want daar zie ik goud aan de horizon flonkeren.
Blinken.
Want de afgelopen jaren zijn we natuurlijk echt verwend geweest met de gouden medailles. Met name bij de dames die een soort jaar na jaar fantastische oogsten hebben gehad. In zoverre dat zeg maar zilver in Rio voelde als een enorme teleurstelling.
Vreselijk.
Ja, waar je echt achteraf van denkt, goh, is toch ook wel een prestatie.
Ja,
eigenlijk.
Maar we waren er allemaal dagenlang slecht van, inderdaad. Ja.
Maar jij hebt je even verdiept in de geschiedenis en de historie van het hockey.
Ja, en ik heb eigenlijk ook verdiept in leiderschap. Want dat is eigenlijk, als je je verdiept in de geschiedenis van het Nederlands hockey, gaat het heel snel over leiderschap. Dat als er kinken in de kabels komen op weg naar goud, is het meestal vanwege het leiderschap. Nou goed, daar gaan we het over hebben. Maar eerst begin bij begin. Hockey wordt namelijk echt al eeuwenlang gespeeld. Er zijn allemaal van die oude geschriften gevonden en tekeningen. Dat je al ziet dat mensen een bal met een stok wegslaan. Is natuurlijk ook een vrij natuurlijke manier. Nou ja, in Engeland heette dat dan eerst bandy on ice.
Bandy. Leuk. Vandaar dus hockey en bandy club. Ja.
Precies.
Ja.
En bandy was dus iets wat je dus op het ijs deed. Maar dat op een gegeven moment verandert dat in hockey, omdat ze de stok veranderen. Eerst zat er geen kromming in de stok.
Uh-huh.
En op een gegeven moment hebben ze dat wel gedaan. En dan komt dus dat hockey komt dus eigenlijk van hoek. De hoek in de stok. Geen idee.
Hoekie eigenlijk.
Ja, en de stok werd gekromd omdat ze op zo'n harde ondergrond speelden. En dan kun je gewoon beter bewegen, zo'n bal beter slaan, et cetera.
Ja.
Vooral populair in Groot-Brittannië en in dat hele gemene best. Want ja, in die jaren, als je het eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, was natuurlijk het gemene best nog alive en kicking.
Dus dan hebben we Pakistan, India, Australië, dat soort landen.
Eigenlijk alles wat vroeger bezet werd door de Engelsen, daar floreert hockey. In Nederland werd het geïntroduceerd door, komen we weer bij de discussie. Heet hij nou Pimmelier, zoals wij in Friesland zeggen, of Pimmelier? Ik ben er nog niet over uit. Ik zal wel een polletje op Instagram zetten. Ik zeg, omdat ik een Fries ben, Pimmelier.
Ja, ik ben het daarmee eens als Brabander.
Mooi zo. Nou, de man die eigenlijk bijna alle sporten in Nederland heeft geïntroduceerd. Nou, in 1891 kwam hij met hockey. En is ook eigenlijk veldhockey geworden. Omdat het dus eerst een soort van ijshockeyers waren. En die gingen dan in de zomer trainen. En dan dachten ze, dan doen we dat maar op het gras. En zo is eigenlijk ons hockey ontstaan. Nou, vanaf 1910 mogen ook vrouwen meedoen. Maar die mochten dan in Nederland alleen trainen op de dinsdag, de donderdag en de zondag.
Okay.
Voor de rest moesten ze natuurlijk wel beschikbaar zijn voor hun gezin.
Ja.
Maar op die dagen mochten de vrouwen dan ook hockeyen. Het wordt in 1908 al een Olympische sport. Maar even een quizvraagje. Wanneer wordt hockey Olympisch voor de vrouwen?
Goh. De vraag stellen is natuurlijk eigenlijk, dan zal het vrij laat zijn. München, 72?
80 zelfs, 1980.
Pas. Oh, Moskou. Ja.
Echt heel laat.
Ja.
In Nederland is het ook wel grappig, want tot 1928 hebben we in Nederland heel raar hockey gespeeld. Dat werd in de rest van de wereld totaal niet overgenomen. Want in de rest van de wereld speelde men al met een harde bal. En wij speelden met een zachte bal, want papa, harde bal, ik kan alleen maar pijn mee doen. En we hadden een stick met 2 platte kanten. Dus eigenlijk meer een soort van ijshockeystick waarmee we sloegen. En we deden dat in gemengde teams. En dat werd volgehouden tot Amsterdam 1928. Toen dachten ze, nu moeten we toch maar over op de internationale regels. Want anders kunnen we niet eens meedoen aan de Olympische Spelen in ons eigen land.
Ja.
Nou, is met succes gedaan. Want prompt winnen de Nederlandse mannen zilver. En dat zorgt ook voor een hele grote boost in hockey minnend Nederland. Ineens ontdekken mensen die sport. Nou ja, vanaf 1980 zijn de vrouwen dus ook Olympisch. In 84 wordt dan ook al het eerste Olympisch goud gewonnen door de vrouwen. Ik heb weer een quizvraagje voor je. Ja. Welke bekende Nederlander deed je toe mee?
Margriet Eshuis? Hoe heet ze nou? Nee, Margriet. Die andere Margriet. Nee. Kan ze altijd door elkaar.
Nee, Margriet Eshuis is dood en dat is de zangeres van House for Sale.
Ja.
Van Lucifer.
Nee, en die presentatrice.
Ja, die bedoel jij.
Ja.
Ja, die later voor de VVD ook in de Eerste Kamer wilde. Oh. Ze presenteerde met Jeroen Latijnhouwers het RTL Nieuws.
Ik ga niet op deze naam komen.
Elsemiek Haverga.
Elsemiek Haverga. Ja.
Toen nog Elsemiek Hillen.
Ja.
Nu Elsemiek Haverga. Die won dus in 84 al goud.
Ja.
Dus toen was het eigenlijk nog maar 4 jaar Olympisch. Dus gewoon, dan zie je wat voor mega talent we hier toch eigenlijk hebben voor hockey.
Ja.
En in 1996 winnen de mannen voor het eerst goud in Atlanta.
Uh-huh.
En vanaf dan begint eigenlijk dus die succesreeks aan Nederlands hockey. Ja. We gaan nu naar de Spelen in Sydney, maar daarvoor moeten we het heel eventjes hebben over die Spelen in 96 in Atlanta. Want dat is dus de eerste keer dat mannen goud winnen. En ja, wij noemen dit positieve EMDR. Ik ga even positieve EMDR met je doen.
Ja.
Er zijn dan een aantal echt gevestigde mannenhockeynamen die dan afscheid nemen na 96. Bijvoorbeeld Taco van de Honert, Mark Delissen. Floris-Jan Bovenlander.
Ik krijg een heel warm gevoel van binnen
I
nu.
Know, ik zie ook gewoon je koontjes helemaal rood worden. Ja, Floris-Jan Bovenlander, wat toen echt de
Floppy.
De posterboy was van het Nederlands hockey. Mede in stand gehouden door Joep van het Hek trouwens. Die de bijnaam Floppy gaf. Die stopten. Maar ja, ze hadden wel goud gewonnen. Dus er zijn ook een heel aantal vedettes die toch doorgaan naar Sydney 2000. Want kun je dat goud gaan prolongeren? Maar er komt meteen gedoe in die ploeg. Want Mark Delissen was de aanvoerder. Die gaat weg. Jacques Brinkman was vice aanvoerder. Die denkt automatisch...
Dan word ik nu de aanvoerder.
Is ook gewoon de man daarnaar die dan denkt, kom maar hier.
Ja.
Maar er wordt dus ineens... Roland Oltmans, de bondscoach, maakt ineens Stefan Veen de aanvoerder. En daar is Jacques Brinkman niet blij mee. Die dreigt dan weer met opstappen. Dit gaat hij in het verhaal nog vaak doen, kan je vertellen. Maar nou ja, uiteindelijk moet daar echt een heel soort mediation proces aan te pas komen. En dan schikt Jacques Brinkman zich in zijn rol. En dan wordt Stefan Veen toch de aanvoerder.
De spits,
Ja, het is een ploeg met heel veel verschillende karakters. Je hebt al vedettes die al goud hebben gewonnen. Zoals de keeper Ronald Jansen. De vader van Jibby Jansen, die de dames speelt.
Ja.
Jacques Brinkman. Maar ook al nieuwe talenten zoals Jeroen Delmee en Teun de Nooijer.
Ja, dat is toch de kruif van het hockey, Teun de Nooijer.
Precies. En Roland Oltmans heeft die mensen eigenlijk al die kikkers wel goed in de kruiwagen. Ook al heeft hij dan die kleine hiccup met Stefan Veen als aanvoerder. Stefan Veen heeft er later ook over gezegd. Op zich was het wel goed. Hij vond zichzelf meer wat een diplomatieke aanvoerder. En meer een soort people's manager, zeg maar. En die mensen zoals Ronald Jansen en Jacques Brinkman zijn toch ook meer echte haantjes. Die gewoon heel erg hun eigen mening ook wel naar voren kunnen brengen.
Uh-huh.
Die heb je ook nodig in een team. Maar misschien was het wel goed voor dit team. Dat heeft Oltmans denk ik wel goed gezien.
Iets andere dynamiek nodig.
Precies.
Yeah.
Ze winnen dan in 1998 ook het in eigen huis in Utrecht het WK. Dus alles loopt zeg maar totaal gesmeerd om in Sydney die gouden medaille weer binnen te hengelen. Maar dan, Oltmans neemt een baan aan in het voetbal. Die gaat spelen bij het jou, of die gaat in de directie.
Bij
NAC Breda.
Ja. Geen succes overigens, maar
nee.
Dat terzijde.
Nou ja, en zij vertrekt ook niet bij de hockeybond. Iedereen staat op de achterste benen van hoe kan hij dit nou doen?
Ja.
En wat ze dan eigenlijk niet slim doen bij die hockeybond is dat ze meteen de assistentcoach de hoofdcoach maken.
Ja.
En dat is dan de einddertiger Maurits Hendricks. Nou, die komen we later. Die krijgt
zo,
een lange Olympische carrière.
Grote Olympische schaduw heeft hij.
Zo. Maar het is dan nog een jongen van, nou ja, eind 30, brilletje, heel serieus. Dat zal hij altijd blijven, maar heel serieus mannetje.
Ja.
En het is natuurlijk een enorme stap om van assistent bondscoach ineens bondscoach te worden.
Ja, zeker in een team met zoveel ego's en gevestigde namen. En die ook allemaal al goud hebben gewonnen.
Ja, en die dus ook.
Zie dat maar eens te managen.
Ja, ik heb het een beetje zitten research, maar ik heb ook niet... Het is volgens mij geen inspraakavond geweest van... Goh, wat zouden jullie er vinden als we Maurits Hendricks nou de hoofdcoach maken? Dat wordt niet gedaan. Dus dat voelt ik een beetje alsof ze door de strot wordt geduwd. Nou, vooral Jansen en Brinkman vinden dit helemaal niks.
Dreigen met opstappen.
Nemen hem als leider ook totaal niet serieus. En Maurits Hendricks doet ook in de aanloop naar die Olympische Spelen soms ook dingen niet heel handig. Weet je wel, dan hebben ze een buitenlands toernooi. En dan boekt hij voor hem en voor de staf. De mensen die dus tot laat ook moeten vergaderen. Boekt hij de beste kamers.
Ja.
En dan zitten de spelers zitten in kleine kamertjes beneden. Als zij dan nog op de tennisbaan 's avonds aan het geinen zijn. Een beetje aan het tennissen zijn. Dan belt hij ook naar beneden om te zeggen dat ze moeten gaan slapen. Weet je wel. Zo heel erg.
Het voelt ook wel als een constant in de carrière van Maurits Hendricks. Heel gezegd.
Die is voor jou.
Ja.
Maar ja. En ja, dat hij dan, weet je, bij het eten dan een dure steak bestelt. En dat dan de jongens allemaal aan een schnitzel zitten. Nou, al die kleine dingen bij elkaar opgeteld.
Ja, we hadden die losersvlucht echt van verre kunnen zien aankomen.
Dat is ook wel echt zo, ja. Ja. En hij is heel erg van de analyse. Dus sommige verdetten hebben daar helemaal geen zin in. Want die hebben het gevoel, wij zijn de beste van de wereld. Weet je, wie gaat ons nou tegenhouden?
Ja.
Je wil dan niet in zo'n internationaal toernooi 3 kwartier praten over een verdediger van Pakistan die je vervolgens in het toernooi helemaal nooit tegenkomt. Maar dat was wel wat er aan de hand was. En daar werden ze knettergek van. Dat gaat dus eigenlijk helemaal niet lekker. De sfeer is niet goed in het team. Niemand neemt Maurits Hendricks serieus. Het werkt niet. Ze gaan dan op een gegeven moment, zegt Stefan Veen, er moet iets anders, moet iets gebeuren. En dan gaan ze met echte hoofdpersonages gaan ze een paar dagen naar Egypte. En dan gaan ze daar gewoon alles doorspreken. Nou, dat helpt dan enigszins. Maurits Hendricks heeft ook een sportpsycholoog erbij gehaald. Ook om te praten over, heel erg te leren om in het moment te leven. En zo'n wedstrijd heel erg in het moment te zien.
Ja.
En ook om alles precies uit te denken. Dus niks aan het toeval over te laten. Dus bijvoorbeeld als er strafschoppen zijn, weet je precies.
Strafballen
dan. Ja. Strafballen. Wie neemt de eerste, wie neemt de tweede, derde, vierde, vijfde.
Ja, ja.
En dat je van al die spelers ook weet van, wil diegene een schouderklopje? Wil diegene nog eventjes iets doornemen? Wil diegene nog een glaasje water van tevoren?
Inmiddels best gemeengoed natuurlijk, maar toen kan ik me voorstellen nog best nieuw allemaal.
Precies. Ja. Nou, dat hebben ze daar ook echt wel uitgedacht. Nou, zo op die manier gaan ze naar Sydney 2000. Het ziet er van buitenaf allemaal heel gezellig uit, maar de sfeer in de ploeg is nog altijd totaal ruk.
Tikje onder nul.
Nou echt. In de poolfase wordt er gewonnen van Groot-Brittannië en van Canada. Maar er wordt gelijk gespeeld tegen Maleisië en tegen Duitsland. En volgens mij is het na de wedstrijd van Maleisië dat dan ook, weet je, Maurits Hendricks hamerde er ook altijd heel erg op dat ze de jongens gezond moesten eten.
Ja.
En Jacques Brinkman zegt dan ook in een andere tijden sport die hierover gemaakt is van, natuurlijk weet ik dat ik gezond moet eten. Maar wat doet dan Jacques Brinkman?
Ja.
Wat dan ook al gewoon een man is van, want dat is hij eind 20 en hij is gewoon volgens mij al vader van Thierry Brinkman al lang geboren. Dat hij dan een Big Mac gaat eten voor de neus van Maurits Hendricks.
Nou ja, heel volwassen.
Super, super echt.
Ja.
Nou ja, de laatste poolwedstrijd tegen Pakistan wordt ook nog verloren dan ook nog. Nou, dan lijken ze gewoon uitgeschakeld.
Ja, op de rand van uitschakeling, kan me ook nog herinneren. Ja.
Ze zijn eigenlijk gewoon uitgeschakeld.
Ja.
Er moet dan nog 1 wedstrijd gespeeld worden. En dat is de wedstrijd Duitsland tegen Groot-Brittannië. En dus ze gaan er gewoon vanuit. Duitsland is veel beter dan Groot-Brittannië.
Ja, die gaan dit gewoon winnen en dan liggen wij eruit.
Ja, en die moesten minstens een gelijkspel, dus klaar.
Ja.
Dus een heel deel van die groep wil ook die wedstrijd niet meer zien. En die zijn helemaal uit het veld geslagen. Maar Duitsland redt het niet tegen Groot-Brittannië. En ze zijn dus ineens toch door. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Dat geeft ook een enorme ontlading. Er worden nog echt deuren kapot geslagen per ongeluk. Weet je, van vreugde.
Is het niet ook inderdaad dat verhaal dat ze dan in het Holland Heinekenhuis staan op het moment dat ze dit horen?
Ja, dat is dus. Een deel van de ploeg gaat drinken in het Holland Heinekenhuis. Ja. Ronald Jansen zegt, het was cola. Andere mensen zeggen, het was toch zeker bier?
Ja.
Dus dat geeft, nou ja, daar is Maurits Hendricks echt woedend over. En wat er ook al is gebeurd, zij dachten al dat ze uitgeschakeld waren. Dus Jacques Brinkman en Ronald Jansen hebben een interview gehouden tegen de Telegraaf.
Ja.
En dat wordt al gepubliceerd. En daar
waarin ze vast heel mild zijn over medespelers en de coach.
Maurits Hendricks wordt met de grond gelijk gemaakt. Dus dit heb je allemaal, zeg maar, de euforie van, we zijn toch door naar de halve finales.
Ja.
Maar ondertussen, de helft van de groep houdt zich niet aan de regels die Maurits Hendricks heeft gesteld. Die op zich best schappelijk zijn, want je moet ook niet naar het Holland Heilighuis gaan als je nog een halve finale moet.
Of Big Macs eten.
Precies. En Jacques Brinkman en Ronald Jans hebben dus echt alle tea gespeeld over wat er allemaal kut is aan Maurits Hendricks en aan dit hele team. Nou goed, Maurits Hendricks denkt dan, dit is eigenlijk, ik moet ze nu eigenlijk uit het team zetten. Dit is geen werkbare situatie. Het is gewoon muiterij op de bounty. Maar ja, als we goud willen winnen, heb ik die twee mannen nodig.
Ja, ze konden wel hokje. Kun je het veel van ze zeggen?
Dat konden ze zeker.
Ja.
Dus Maurits Hendricks denkt, oké, dit is niet voor nu. Laat gaan. Op de achterbanken mee, zoals mijn rij-instructeur dan zei.
Ja. Het is nog 2 wedstrijden.
We moeten.
Ja.
Maar goed, dus de sfeer is natuurlijk. Maar er wordt ook wel weer gezegd, dan gaat er ook een knop om. Van oké, als je dit nu hebt gehaald,
ja,
dan nu ook gewoon goud, kom op. Nou, de halve finale winnen ze op strafballen van Australië. En de finale wordt ook gewonnen, ook op strafballen tegen Zuid-Korea.
Ja.
En dat is eigenlijk ook, telkens als het aankwam op strafballen, waren zij gewoon eigenlijk heel blij.
Ja.
Want er was geen land in de wereld zo goed in strafballen als
nee.
Nederland.
Nee, en dat was nou net waar ze natuurlijk op hadden gefocust. Met wie wat moest doen, op welk moment.
Precies.
Ja.
Maar in die andere tijden, sport die hiervan is gemaakt, wordt dan ook gevraagd aan Jacques Brinkman. Zijn we nou Olympisch kampioen geworden ondanks Maurits Hendricks of dankzij Maurits Hendricks?
Ja.
Ja, ondanks Maurits Hendricks. Dus het is nog steeds niet dat je zegt, nou...
Koek en ei.
Zeker niet. Maar ik vond het ergst wat Maurits Hendricks daar eigenlijk over zei. Die zei over die gouden medaille, ik heb er geen herinnering aan en ik heb er geen gevoel bij.
Ah ja.
En dat zegt toch ook heel erg iets. Hij heeft dit een soort van EMDR-achtig weggestopt, zeg maar. Of juist dus niet EMDR-achtig.
Ja, nee, juist wel.
Heel erg van alsof het niet gebeurd is.
Ja, wat heel raar is, want het is natuurlijk een mega prestatie, hoe je het ook bent of keert.
Nou, precies.
Ja.
Dat is hem wel gelukt.
Ja, ja.
Maar ik vond het best wel schrijnend.
Zelfs al heb je een negatieve bijdrage, heb je nog steeds een bijdrage. Je was er in ieder geval onderdeel van.
Nou, daarom. Ja. Je hebt ze wel zo getergd dat ze nog gewonnen hebben ook.
Precies.
Ja, maar goed. Ja, dat vond ik toch wel triest. Weet je, ik kan veel zeggen over Maurits Hendricks, maar ik denk, jeetje.
Ja.
Dan moet je hierna nog een hele carrière in de sport
zeker.
Door.
Ja.
En dit is je eerste grote moment eigenlijk.
Ja.
Nou goed, als we het nou hebben over leiderschap. Hier was het dus eigenlijk zo dat het leiderschap, het was er eigenlijk niet. Het leiderschap was eigenlijk meer de meest dominante stemmen uit de groep, waren eigenlijk de leiders van iedereen.
Ja.
Dat was eigenlijk een trainer die weinig invloed had op zijn spelers.
Ja.
Bij de vrouwen, de hockeyvrouwen, hebben we natuurlijk een ander schandaal gehad. Een andere problematische periode.
Nog niet zo heel lang geleden.
Nog niet zo heel erg lang geleden. Waarop het eigenlijk net andersom was. Want het is de periode Allison Annen. Allison Annen was van 2015 tot 2022 de bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg. En zij won dus met deze vrouwen een zilveren medaille op de Olympische Spelen in Rio. We zeiden het net al.
Ja.
En een gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio. Maar in januari 2022 werd zij ontslagen omdat er allemaal verontrustende signalen waren over een angstcultuur, over slechte communicatie en over echt een verziekt teamklimaat.
Ja.
En daar zijn dus heel veel evaluatiegesprekken over geweest na de Olympische Spelen. En daar bleek uit dat diverse hockeysters zich niet veilig voelden. Wat ook een beetje resulteerde in een tweespalt binnen de selectie. Want er waren, je had een hele bubs ervaren speelsters.
Ja.
Je kunt ze allemaal nog wel opnoemen.
Uh-huh.
Van As, Hoog,
Paume. Ja.
Waren echt verdettes.
Ja.
En die waren ook wel gewend aan dat harde topsportregime dat Allison Annen daar uitzette. Die ook zeiden, wat je, als je wil winnen, dan moet je er ook wat voor over hebben.
Ja.
Maar je had ook nieuwe speelsters.
Ja, moet je er heel veel voor over hebben. Alles eigenlijk.
Ja. Ja. Maar er waren ook nieuwe speelsters en die leden wel echt onder die angst en die zwijgcultuur. Die anonieme speelsters die daar over hebben geklaagd, die bekritiseerden Annen ook op dat zij dus meer ook naar die ervaren speelsters toe trok. En die ook meer aandacht gaf, gewoon ook omdat die misschien meer deden wat zij zeiden. Ja, er stond een stuk in NRC en ik zal er even iets uit citeren, want dan krijg je helemaal een goed beeld. Uit dat onderzoek rijst het beeld op van een cultuur waarin bondscoach Annen 24 uur per dag totale controle eiste over alles en iedereen. Een team waarin nauwelijks ruimte was voor het individu, speelsters continu op hun tenen liepen en alles in het teken stond van prestaties. Hoe lager iemand in de hiërarchie stond, hoe slechter degene in de regel werd behandeld. Emotionele en medische grenzen werden overschreden door leidinggevenden. En signalen hiervan zijn sinds 2017 herhaaldelijk naar de KNHB gegaan, naar de hockeybond.
Ja.
Maar die hockeybond koos ervoor om Annen te behouden als coach. En dit is dus niet alleen, het gaat niet alleen over de speelsters die hier last van hadden, maar ook de staf. Want bijvoorbeeld mensen van de medische staf vertelden dat zij dan hun mening continu moesten verdedigen tegenover Allison Annen. Dat was altijd een hele lastige discussie. Zij overwoelden heel vaak die artsen die dan bijvoorbeeld zeiden, je moet haar niet opstellen, want zij is overtraind.
Ja.
Dat weigerden zij gewoon. Ze overroelden dat dan gewoon. Meerdere oud-stafleden en speelsters kenden dan dus ook voorbeelden van blessuregevallen die door Annen onvoldoende serieus werden genomen. Als een fysiotherapeut dan zei dat er niet getraind kon worden door iemand, dan zei Allison dat dan wel weer kon. Of ze zei tegen artsen dat ze te voorzichtig waren. Nou ja, en die cultuur is dus ook in stand gehouden omdat niemand daartegen in durfde te gaan.
Ja.
Ze kregen ook klachten van de clubs die dan dus de speelsters van Oranje leverden. Die soms dus echt speelsters slecht terugkregen.
Ja.
Ja, wat overtraind, geblesseerd, niet lekker. Gewoon omdat ze dan zo bij Annen door de mangel waren gehaald. En het was ook echt een obsessie met vetpercentages. Daar beginnen in dat onderzoek ook meerdere mensen over.
Ja.
Meerdere speelsters moesten afvallen van de bondscoach. En meisjes moesten altijd dunner.
Ja, nou, dat is altijd heel gevaarlijk.
Heel gevaarlijk.
Ja.
Heel gevaarlijk. Maar dat is natuurlijk een lastige discussie. Want dit is dus dan een generatie die de gouden medailles aan één reigt.
Ja.
Dus dan gaat er in je hoofd waarschijnlijk ook snel iets... Ja, gaat er een beeld ontstaan dat je denkt... dit is dus wat er voor nodig is.
Ja, om dit succes te halen. Goud. Als ik goud wil, dan dit is de formule.
Ja, ja, slikken en doorgaan. Maar er was bijvoorbeeld ook heel weinig begeleiding... van nieuwe speelsters die dan in Oranje kwamen. Die werden helemaal niet begeleid. Die werden er gewoon ingekwakt. En dan werd er maar vanuit gegaan dat zij hun plek wel zouden vinden.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk funest. Ennen is weggegaan. Die is opgevolgd door Jamelyn Mulders. En dan worden ze in 2022 gewoon wereldkampioen. Eigenlijk met hetzelfde spel als wat Ennen heeft ingezet.
Ja.
Omdat ze zich totaal willen focussen op het gezonder maken van het groepsproces. Nou, in september 2022 wordt Paul van As de bondscoach. Die kennen we al heel erg uit het mannenhockey.
Zeker.
En die is ook specialist, wist ik niet, in verandermanagement.
Oh, oké. Okay.
Dus helemaal de goede man op de goede plek.
Ja.
En die werkt eigenlijk alleen maar aan die onderlinge communicatie. Er is inmiddels een app waarin de speelsters kunnen bijhouden hoe ze zich voelen. Van elke dag even inchecken van... heb je last van je spieren? Heb je goed geslapen? Dat soort dingen. Dus één keer in het half jaar is er een anonieme enquête... van hoe vind je eigenlijk dat het gaat.
Ja.
De onderlinge communicatie is ook veel meer verbeterd. Dus ze hebben heel erg ook les gekregen... in hoe geef je elkaar feedback. Dus niet elkaar de huid vol schelden... maar gewoon zeggen, hey, zou je dat volgende keer even anders willen doen?
Kut wijf.
Ja. En de prestaties hebben er niet onder geleden. Want als je nu ziet waar het Nederlandse vrouwenhockey nu staat... ze zijn nog steeds...
Nou ja, beter dan ooit misschien wel.
Misschien wel.
Ja.
En dat is dus ook Sander Waard zei ook in een interview van... ik ben ook met de beeldvorming helemaal klaar van je moet offers brengen om goud te halen... en je moet gewoon tot het gaatje.
Ja.
En de Ennen-methode, dat is de methode.
Ja.
Ze zegt, wat we vroeger deden was topsport en het is nog steeds topsport. Alleen zijn wij als speelsters van mening... dat het op een andere manier kan dan hoe het ging... open en meer communicatie met elkaar. Keihard in het veld, maar menselijker naast het veld.
Ja.
Nou, en dat het blijkt dus gewoon te werken. Want ze zijn inderdaad, zoals je zegt, beter dan ooit. En dat gewoon met een groep die ook in interviews zegt van... voorheen stapte ik het veld op en dan dacht ik, oh, ben ik wel goed genoeg?
Ja.
Pien Sander zei dat, geloof ik. En nu stap ik het veld op en denk ik, oh, lekker, ik heb zin om te hockeyen.
Ja, ja.
Dus dat Paul van As ook heel erg hamert op... eigenlijk waar goede coaches altijd op hameren. Ook op dat spelplezier. En om je te blijven bedenken van... ooit ben ik op hockey gegaan als 6-jarig meisje.
Ja.
En toen wilde ik alleen maar buiten spelen en met die bal omklooien.
Ja.
Maar dat gevoel vasthouden op het
Ja, en dat, het dat en dat je elkaar ook kunt helpen om beter te worden daarmee. Hè?
Ja.
Dus het is gewoon inderdaad... ik kan me heel goed voorstellen, met name die jongere generaties... als je dan dat je met bibber in de knietjes het veld opkomt.
Mm-hmm.
Volgens mij vertelde... Naomi van As en Ellen Hoog dat ook in hun podcast over de finale, de verloren finale van 2016 in Rio. Dat zij daar heel erg op terugblikten met wat een gemiste kans. En zij eigenlijk vooral zeiden, ja, dat kwam onder andere omdat Allison Annen in de kleedkamer voorafgaand aan die finale Groot-Brittannië enorm groot maakte.
Oh jee.
Dus zij van, ja, dit kunnen ze goed en hier zijn ze fantastisch in. En terwijl Naomi van As zei, ja, we hadden gewoon 99 van de 100 keer hadden we met twee vingers in de neus van Engeland gewonnen. Want dat deden we altijd al.
Mm-hmm.
Maar doordat ze in de kleedkamer zo groot waren gemaakt, gingen al die jonge meiden allemaal met knikkende knieën het veld op. En dat denk ik ook, weet je. Dus we met zelfvertrouwen spelen en vanuit eigen kracht leren denken en elkaar helpen ook om die kracht te vinden. Dat, mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat dat juist bijdraagt aan topsportprestaties.
Ja.
In plaats van dat het er afbreuk aan doet.
Zeker. En dan even naar 2024. Zowel de mannen als de vrouwenteams staan er echt internationaal heel goed voor. Want beide teams staan op plek 1 in de Pro League. En die is in december van vorig jaar van start gegaan.
Ja, met alle toplanden.
Ja.
Ja.
En in juni gaat deze competitie ook weer verder. Nou, is voor de mannen net even anders dan voor de vrouwen. Want de mannen die staan wel op kop. Maar dat komt omdat zij al 12 wedstrijden hebben gespeeld. Terwijl de nummer 2, Australië, er nog maar 8 heeft gespeeld.
Ja.
Dus daar kan nog wel het een en ander veranderen. Bij de vrouwen, ja, die hebben 12 wedstrijden gespeeld. Maar hebben ook alle 12 gewonnen.
Insane, echt.
Ja, het is echt debiel.
Ja. En als je er af en toe ook beelden voorbij van langs ziet komen. Dat is echt niet normaal wat een hockey die spelen.
Ja, maar het is ook...
echt wervelend. Daar is het woord wervelend voor uitgevonden.
Het is een beetje... Ja, ik wilde... Nou, moet ik de vergelijking maken? Het is een beetje Nederlands elftal 74-achtig.
Ja.
Hele...
Totaal hockey.
Ja, precies. Ik was nog niet geboren, maar
ja.
Wat je daarvan hebt gezien, zeg maar, heel afvallend, heel erg vanuit je eigen kracht.
Ja.
Ook gewoon het veld opkomen met, ja, gewoon fucking de allerbest van de hele wereld.
Ja,
come and get me, people. Ja.
Totdat je tegen West-Duitsland aanloopt.
Yep. Maar goed, daar wil ik het niet meer over hebben. Maar de vrouwen, die steken echt met kop en schouders bovenuit. En die lijken dus ook echt topfavoriet voor het goud.
Ja.
Maar ja, moet het wel even gebeuren, maar...
Ja, en we hebben ook nogal wat speelsters die ook individueel tot de wereldtop behoren. Mm-hmm. Dus volgens mij speelt Eva de Goede, tegenwoordig Eva Drummond, nog kan volgens mij in, als ze geselecteerd wordt voor Parijs, waar het wel op lijkt volgens mij, mm-hmm. kan ze zomaar de meest succesvolle hockeyster ooit worden op de Olympische Spelen. Dan zou ze, gaat voor de vierde gouden medaille en ze heeft ook al die zilveren van Rio.
Ongelooflijk.
Dat is echt waanzinnig. Maar zij is ook volgens mij 2 keer uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. Xander Waard werd afgelopen jaar uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. En het jaar daarvoor Felice Albers.
Nou.
En ik stel voor dat we met die laatste even gaan bellen.
Lijkt me een goed idee.
Met Felice.
Ja, hoi Felice. Hier Nienke en Willem van Chefs de Mission.
Yes, top.
Hey Felice, hoe gaat het met je?
Ja, goed. Lekker druk met trainen en we zijn aan het voorbereiden op de EHL. Dat is een Europese toernooi met de club. Dat is dit weekend. Dus daar gaat eigenlijk nu even alle aandacht naar uit.
Dus dat wij je nu over de Olympische Spelen bellen is eigenlijk een beetje gek. Want jouw hoofd zit nu totaal niet bij Oranje, of wel?
Dit moment even niet inderdaad als je met je club een Europese toernooi hebt. Maar ergens achter, ja, ergens in je hoofd speelt het natuurlijk altijd wel. Maar het heeft niet mijn prioriteit even op dit moment, soort van.
Nee. Snap ik hoor.
Maar ik kan er wel wat over vertellen hoor.
Ja, goed zo. Ja, ik ben wel benieuwd, hoe werkt die dynamiek in het hockey eigenlijk dan tussen de club en het Nederlands elftal? Want je speelt natuurlijk in de competitie bijvoorbeeld ook heel veel tegen teamgenoten van Oranje en zo. Hè? Dus volgens mij, Jibby Jans is ook een goede vriendin van jou. En soms ben je, het ene moment speel je met elkaar en dan tegen elkaar. Kun je iets vertellen over hoe die dynamiek precies werkt?
Nou, om eerlijk te zijn is dat af en toe best wel schakelen. Je hebt in het hockey zeg maar periodes dat je gewoon echt 2-3 maanden met elkaar bent. In de wintermaanden dat je Pro League speelt. We zijn bijvoorbeeld in februari zijn we een maand naar India geweest. Dus dan ben je gewoon echt een maand met elkaar.
Yeah.
Nu deze maand zijn we dan weer bij de club. En vanaf begin april is het een combi van beide. Dus dan trainen we op dinsdag en woensdag met Oranje. En dan ga je daarna weer naar de club en dan speel je op zondag. En dan kom je daarna weer op dinsdag bij Oranje.
En dan spelen we soms ook op zondag tegen elkaar.
Ja, ik vind het eigenlijk altijd wel heel erg leuk, omdat je het gewoon altijd een beetje hebt over de wedstrijden en hoe dat gaat, zeg maar. En ik moet wel eerlijk bekennen, als je kampioen bent en je komt dan terug bij het Nederlands team, is wel een heel ander gevoel dan dat je bijvoorbeeld verliest en je ziet dan, zeg maar, je medestanders op het veld staan.
Je stapt toch net lekker de kleedkamer in.
Mm-hmm. Ja, precies. Dus vorig jaar waren we landskampioen geworden. Ja, toen kwamen wij wel natuurlijk echt met een heel lekker gevoel binnen in de zomer bij Oranje, zeg maar. Maar ik vind altijd wel echt dat we dat heel goed van elkaar kunnen scheiden, Oranje en Nederlandse team. Dus het is niet zo dat we de tent uitvechten met elkaar, optrainen of zo. Echt helemaal niet zelfs.
Nee. Want hoe maak je daar zo'n een team van dan? Een Oranje van? Weet je, je hebt een blok uit Den Bosch en je hebt al andere spelers. Hoe maak je van al die individuen één team? Of van al die verschillende clubs eigenlijk één team?
Nou, ik denk dat je voornamelijk, je doel is allemaal hetzelfde, snap je? Je wil gewoon straks in Parijs knallen. Dus dat is gewoon, dat hou je voor ogen. En daar, ja, dat heeft iedereen, die leeft daar zeg maar voor. Dus ik denk dat automatisch al wel echt een doel is waar je voor samen wil werken, soort van. En je kent elkaar al zo goed. En ja, met de meesten zijn ook gewoon mijn vriendinnen, soort van. Dus dat is wel heel gezellig, zeg maar. Maar het is altijd wel een beetje schakelen. Ik denk altijd bijvoorbeeld in een periode net voor een selectie, weet je wel, dat het altijd nog best wel een beetje strijd is tussen, maar niet per se strijd, maar dat iedereen voor zijn plek wil natuurlijk wel gaan. En als dan eenmaal de selectie bekend is, kan je ook echt gaan bouwen met je team. Maar je hebt gewoon, ja, wat ik zeg, je hebt het doel voor te knallen in Parijs. Dus dat geeft automatisch al heel erg een teamgevoel, zeg maar.
Ja, nou werden jullie natuurlijk Olympisch kampioen in Tokio. En werd jij vorig jaar nog verkozen tot de beste speelster ter wereld, zeg maar. Wat super vet is. Maar ik kan me ook voorstellen dat het je rol in zo'n team wel verandert, toch? Hoe anders is jouw rol nu dan dat hij bijvoorbeeld in aanloop naar Tokio was?
Nee, dat is wel echt een goede vraag eigenlijk. Het is ook wel echt een proces waar ik de afgelopen, nou, 1-2 jaar misschien een beetje mee bezig ben.
Yeah.
Ik was natuurlijk uitgeroepen als beste speelster van de wereld op mijn 22e. Ja, dat is natuurlijk niet echt een leeftijd waar je soort van normaal wordt uitgeroepen tot beste speelster van de wereld. Nee. Dus ja, dat is best wel schakelen in je rol. Dat je enerzijds nog echt super jong bent, maar ja, anderzijds heb je ook die ervaring van de spelen. En,
zeker.
Nou, heb je wel zo'n persoonlijke titel op, soort van.
Yeah.
Dus dat is gewoon een proces waar ik zelf mee aan de slag ga, zeg maar. En ja, een beetje zoeken in het team van wat mijn rol is. Maar ja, eigenlijk gaat dat best wel natuurlijk, omdat je gewoon, ja, per jaar doe je weer ervaring op. Ik heb de ervaring van de Olympische Spelen van Tokio, EK, WK.
Dus, ja, ik wou zeggen, van een heleboel andere toernooien inmiddels.
Ja, automatisch groeit je rol natuurlijk wel iets meer dat je ervaring hebt, maar ik zou mezelf nog niet, ja, ik ben 24 nog niet super ervaren noemen of zo.
Ja, maar tegelijk kan me voorstellen dat deels is dat natuurlijk jouw eigen proces van, weet je wel, van welke ontwikkeling jij doormaakt. Maar het is natuurlijk ook dat de 17-jarigen die nu, de jonkies die nu bij jou in het team komen, ook natuurlijk op een andere manier naar jou kijken. Weet je wel, die staan in één keer met de beste speelster ter wereld op het veld. En met een aantal andere beste speelster ter wereld. Maar dat lijkt me best, lijkt me dat, dus deels is het natuurlijk je eigen proces, maar deels is het natuurlijk ook gewoon welke rol je gedrukt wordt, toch?
Ja, is ook wel echt zo. Maar ik moet zeggen, dat gaat altijd best wel natuurlijk. Soort van. Het is niet dat we in het Nederlands team echt een bizarre hiërarchie hebben van als je jong bent, dan moet je dit en dit en dit allemaal doen. Soort van. Dus je groeit automatisch gewoon iets meer in je rol.
Ja.
Van, nou, je hebt wat meer toernooien gespeeld, dus die ervaring breng je weer een beetje over op jonge meiden. Soort van. Maar het is niet dat ik daar rondloop met ik ben de beste speelster van de wereld, dus ik moet de leider zijn van het team. Nee, helemaal niet. Ik denk juist dat ik een persoonlijkheid ben die gewoon lekker op het veld er stik moet laten spreken en gewoon daarin met mijn spel andere mensen moet meenemen. En we hebben juist weer heel veel personen die zeg maar wat meer tactisch kunnen zijn. Of iets meer wel de leider van het team. Of iets meer de spelersraad zit. Zeg maar, snap je? Dus zo werkt het een beetje in de teamdynamiek. Dus,
ja, het is natuurlijk ook super fijn dat je natuurlijk boven jou alleen al qua leeftijd en ervaring ook gewoon nog een aantal speelsters hebt. Die nog meer ervaring zijn. Waar jij misschien ook nog wel naar kunt kijken, toch?
Ja joh, ik heb echt nog genoeg te leren. En er zijn meiden die nog 2 Olympische Spelen, 3 Olympische Spelen al hebben gespeeld. Dus nee, ja, ik zal mezelf zeker niet schalen als de leider van het groep of helemaal niet zelf. Want er zijn nog genoeg meiden die meer ervaring hebben. En waar ik juist ook heel erg veel weer kan van leren. Dus dat doe ik ook zeker.
Ja.
Wij hebben het in deze aflevering ook heel erg over leiderschap en over hoe je teams smeet. Nou heb jij, als je bij het vrouwenhockey kun je de afgelopen jaren natuurlijk eigenlijk een soort tweedeling maken tussen het oude leiderschap en het nieuwe leiderschap, zal ik het zo zeggen. Zie je, wat is voor jou het grootste verschil als je kijkt naar hoe het onder Annen ging en hoe het nu onder Paul van As gaat?
Goede vraag. Ik denk, wat Paul eigenlijk altijd heel erg benadrukt is dat het Nederlands team is geen warm bad. Als in, je hebt selectie, iedereen wil naar de Olympische Spelen, er zijn maar 16 plekken, niet iedereen kan mee. Dus ja, er is altijd strijd, er zal altijd strijd zijn, er zal altijd concurrentie zijn. Dus dat voorkom je niet, zeg maar. Alleen wat je wel kan voorkomen is dat je gewoon op een normale manier met elkaar omgaat en dat iedereen op de best mogelijke manier voor zijn doen kan presteren, zeg maar. Dat is denk ik wat hij benadrukt, zeg maar, dat echt key is. En ik denk misschien in de tijd hiervoor dat het iets meer, dat die onderlinge concurrentie er ook gewoon echt was op het veld, maar dat het iets meer doorsloeg ook buiten het veld en dat het daardoor gewoon qua sfeer een beetje wat negatiever werd en dat het gewoon heel erg werd beïnvloed. En dat merk je dan, nu is nog steeds die strijd, nu is nog steeds die concurrentie, dat ga je soort van niet uit de weg, maar buiten het veld en gewoon als we lekker met elkaar zijn, dan is dat gewoon veel minder. En ik denk dat qua dynamiek gewoon beter werkt in deze tijd soort van. Als jullie een beetje begrijpen wat ik bedoel.
Zeker, zeker. Nou maakte jij in die WK-finale tegen Argentinië natuurlijk zo'n fantastische goal. Hè? Die volgens mij de wereld overging. Was er echt zo'n klassieke tiki-taka goal over 5 schijven en zo. En supersnel uitgevoerd. Ja, bizar goed. Ik denk dat heel veel mensen, weet je, kijken vooral hockey tijdens de Olympische Spelen. Weet je wel, want dan is dat is volgens mij, dan let iedereen op. Geldt trouwens voor heel veel sporten hoor, overigens. Maar even voor onze luisteraars, die goal, zeg maar, in hoeverre is die nou kenmerkend voor jullie spel momenteel? Zo aanvallend opbouwen bijvoorbeeld?
Ja, dat is denk ik wel echt heel kenmerkend. Ik bedoel, de opbouw begon in de hoek met onze linksachter, linksmidden, die uiteindelijk de bal breed gaat over het hele veld en met een mooi liftje van Freke, die uiteindelijk mij bereikt. Ja, dat is zeker het spel wat we willen spelen. En helemaal onder Paul zijn we nog aanvallender gaan spelen. Dus hij zegt ook altijd van, we winnen liever met 5-2 dan bijvoorbeeld met 1-0, zeg maar. Dus dat is denk ik ook wel het type spel. Ja, echt iedereen doet mee. De achterhoede gaat er overheen. De middenvelders gaan weer over de voorhoede heen. Dus ik denk als je straks naar de Olympische Spelen kijkt, dat je dat echt wel gaat zien.
Yeah.
En dat is gewoon wel echt hoe we willen spelen. Eigenlijk per wedstrijd gewoon minimaal 5 goals maken. En inderdaad, liever 5-2 winnen dan bijvoorbeeld met 1-0 of gelijk spelen.
Elke,
zeg maar.
Elke wedstrijd dus, minimaal echt 5 goals maken. Het is wel een lekkere ambitie die hier uitspreekt.
Ja, klopt. Ja. Maar dat is ook wel, er zit ook wel een gedachte achter, omdat je soort van, stel het wordt wel een keer spannend, dan kan je altijd erop vertrouwen dat je waarschijnlijk wel 1-2 goals maakt, zeg maar, snap je? En als je per wedstrijd misschien wat defensiever gaat spelen en op een belangrijk moment moet je dan een keer een goal maken, dan wordt dat natuurlijk moeilijker dan dat je weet dat je per ja, dat je doel altijd in ieder geval is om per wedstrijd 5 goals te maken. Dan weet je waarschijnlijk ook dat op een spannend moment dat er altijd wel een goal gaat vallen. Zeg maar, omdat je dat per wedstrijd gewoon oefent en hebt benadrukt. Dus ja, dat is ook wel een beetje de gedachte erachter.
En word je er zelf ook beter van? Van dat creatiever spelen, wat aanvallender spelen. Ligt dat jou ook beter dan dat defensieve?
Ik denk dat ik wel een speelster ben die heel aanvallend speelt. En gewoon met acties en give and go's tegenstander veel verrassen. Dus nee, het is wel een spel wat me zeker ligt. En wat mijn kwaliteit in ieder geval ten goede komt. Dus dat is fijn.
Ja.
Give and go's, dat is een 1-2 bijvoorbeeld met je teamgenootje. Dus ik pas de bal naar mijn teamgenootje. Ik ren weer door en ik krijg hem weer terug, zeg maar. Dus ja, 2-1 eigenlijk. Give and go. Dus je geeft de bal aan je teamgenoot en je loopt weer door en dan krijg je hem weer terug.
Ja. 1-2 zou je noemen in voetbal.
Ja,
precies. Ja. Hey, jij noemde net al die Pro League in India. Waar jullie net, dat was februari geloof ik. Dat jullie 8-8 haalden. Gewoon alle 8 wedstrijden wonnen. En dat was eerder in Argentinië ook zo. Eigenlijk als ik zeg maar kijk naar de resultaten van Nederlands hockey bij de dames. Dan, ja, eigenlijk zijn jullie gewoon niet te stoppen momenteel. Hoe ga je daar nou mee om, ook richting de Olympische Spelen? Als je zeg maar, als het gaat zo goed, je bent eigenlijk zo torenhoog favoriet. Hoe beïnvloedt dat je voorbereiding?
Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk,
beïnvloedt het je voorbereiding? Dat is vraag 1 dan eigenlijk.
Nou, niet per se. Maar ik denk dat wat ik wel even wil benadrukken, is dat mensen wel snel vergeten hoeveel wij er ook voor doen. En hoe we, ja, jaar in jaar uit soort van trainen om de beste van de wereld te blijven. Het is niet zo dat we achterover gaan zitten. En je wordt natuurlijk aan alle kanten gewoon aangevallen door teams. Dus ja, ik wil wel even benadrukken dat soort van het niet allemaal vanzelf gaat. Want ja, je moet maar een keertje gewoon een periode meelopen. Ja. Snoeihard we trainen, zeg maar, om de beste van de wereld te blijven. Dus,
ja, liever niet, maar ik geloof je wel.
Ja, we willen gewoon soort van goed blijven trainen. Juist tegenstanders met nieuwe dingen weer verrassen. Dus inderdaad, met aanvallende hockey spelen. Met strafcorners verrassen. Weet ik veel, dat een keer een rechtsachter overheen gaat. Dat een tegenstander denkt, wat gebeurt hier nou?
Ja.
Dat zijn allemaal manieren om de beste van de wereld te blijven. En uiteindelijk zijn we in kwaliteit gewoon altijd beter dan een tegenstander. En dat moet er gewoon straks op het juiste moment uitkomen. Maar we zijn er niet zo mee bezig dat we denken van oké, we zijn torenhoog favoriet en we moeten alles maar waar maken. Ik denk als we gewoon wij ons ding doen en de kwaliteit die we hebben en het komt er gewoon uit, dan...
Ja, dan komt niemand eraan,
weet ik
toch?
Zeker dat, nee, dan weet ik zeker dat het goed komt. Maar ik denk dat mensen gewoon snel vergeten is als je soort van de beste van de wereld bent en op zo'n langer termijn al dat het soort van is van oh, het gaat allemaal heel erg makkelijk, terwijl ja, elke training proberen we weer nieuwe dingen te trainen en te testen of dat werkt, zeg
ja,
maar.
Volgens mij is het gewoon het klassieke verhaal van weet je wat, de beste van de wereld worden is heel moeilijk, maar de beste van de wereld blijven is nog veel moeilijker.
Ja, omdat je ook constant moet innoveren met dingen, want tegenstanders gaan natuurlijk zich ook op jou aanpassen en die weten een soort van wat je doet, dus ja, dan proberen we standaard nu helemaal naar Parijs weer dingen te doen waarmee we tegenstander kunnen verrassen. Dus ja, dat eigenlijk.
En jij was toen je was 19 jaar bij je debuut volgens mij in het Nederlands team, hè? En dat was dan 2 jaar voor de Spelen in Tokio. Wat is nou jouw voornaamste, los van dat je goud won natuurlijk, maar wat is nou jouw voornaamste herinnering aan dat toernooi? Want het was natuurlijk best wel een gekke spelen eigenlijk.
Ja, als ik daar nu op terugkijk en daaraan denk dat ik elke ochtend in een soort buisje mijn speeksel moest spugen om soort van niet corona op corona getest te worden. Ja, dat zeg maar, dat zijn hele rare dingen.
Yeah.
Maar gewoon wat het meeste bijgebleven is, denk ik, het Olympisch dorp. Alle sporters bij elkaar. Zo'n eetzaal waar je echt, zeg maar, dat kan je gewoon niet aan mensen uitleggen hoe groot dat is. Shirtjes uitwisselen met eigenlijk alle andere landen.
Yeah.
Maar ook gewoon de prestaties op het veld, in zo'n stadion spelen. En ja, ondanks dat het zonder publiek was, heb ik er wel echt extreem van genoten. En die medaille die pakt niemand meer af. En die is zo mooi dat die gewoon goed opgeborgen ligt thuis in de kluis.
Ja. Hey, wat is je beste souvenir van Tokio?
Je had zeg maar een accreditatie en dan heb je van die pins. En die kan je dan met landen uitwisselen. En dan heb je zo'n bandje waar je accreditatie om zit, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat ik ongeveer van, nou, pak een beet, 50, 55 landen zo'n pin heb gepakt. Dus dat ik had na de spelen dat ding om mijn nek. En die was gewoon zo zwaar. Gewoon dat ik het even op mijn nek had. Hey, dat is wel echt superleuk.
Hey, nou zeggen ze altijd van, weet je, je kunt heel veel grote toernooien hockeyen. Maar de Olympische Spelen is echt, echt wel wat anders. Heb jij dat ook zo ervaren? Of was dat omdat jullie zo'n gekke Olympische Spelen hadden toch een beetje soortgelijk?
Nee, dat benadruk ik ook wel zeker. En daar geef ik me ook echt wel aan toe. Omdat ja, je hebt gewoon nergens een toernooi waar je met zoveel sporters bij elkaar bent. En kijk, met een EK en een WK ben je gewoon alleen maar met hockeylanden, soort van. En op een Olympische Spelen zit je in een gebouw met atletiek, met handbal, met volleybal. Alles zeg maar bij elkaar. En dat is, ja, dat kan je gewoon niet beschrijven hoe vet dat is. En hoe, elkaar je, ja, hoe je elkaar ook motiveert in het gebouw en succes wenst. En ja, het is iets magisch, maar heel moeilijk onder woorden uit te brengen wat het dan wat dat dan is, zeg maar.
Ja, nou ben jij natuurlijk opgegroeid, zeg maar, in heel je leven met alleen maar succes van Nederlandse hockeydames. Volgens mij de enige grote finale die in jouw leven verloren is gegaan is volgens mij Rio. Ja. Volgens mij tegen Groot-Brittannië, die je bewust hebt meegemaakt.
Nee, daar was ik niet bij.
Ik bedoel, toen leefde hij al wel, zeg maar. Maar verder hebben we in jouw leven alleen maar goud gewonnen, volgens mij.
Oh, klopt.
Nee, Athene trouwens, toen was je er ook al. Hmm. Wat zijn eigenlijk jouw eerste herinneringen aan Olympisch hockey?
Nou, ik ben in 2012 ben ik in Londen erbij geweest. Heb ik bijna alle sporten gezien met mijn ouders. Dus dat was echt superleuk. In Rio was ik er ook bij, dus heb ik ook alle sporten gezien, zeg maar. En toen ergens in Rio dacht ik van, oh, het zou wel echt heel vet zijn als ik Tokio zou halen. Maar ergens dacht ik ook wel, oeh, dan ben ik wel echt jong, ben ik 20, 21. Dus ik zou wel heel goed moeten zijn om dan mee te gaan.
Ja.
Maar dat is daar is ergens dat Olympische gevoel wel ontstaan. Dat je ook denkt van, oh, daar zou ik zelf ook echt een keertje willen staan. En soms dan denk ik ook wel eens van, eigenlijk is het zo vet dat ik dat gewoon al heb bereikt. Omdat ik dat vroeger al een keertje zei van, het zou toch vet zijn als ik daar een keertje wil staan.
Ja.
En dat je dan gewoon in Tokio erbij bent geweest. Maar mijn extra motivatie is nu ook nog Parijs, dat het zo dicht bij huis is. En ik hoop dat er heel veel familie en vrienden komen kijken. En dat we echt kunnen presteren. En ik denk dat dat een heel ander gevoel gaat geven dan bijvoorbeeld Tokio zonder publiek. Dus,
ja, sowieso. Dat is natuurlijk, ook al ga je door tot LA of Melbourne. Het zegt, dit is natuurlijk pas echt once in a lifetime dat het zo dicht bij huis is. Weet je, als een spelen.
Ja, nee, zo voelt het ook wel echt hoor. Dus dat is ook wel echt super cool. Omdat het nooit meer zo dicht bij huis komt. Denk dat je zelf mee kan doen. Dus
maken wij een soort kijkgids voor onze luisteraars. En deze aflevering gaat helemaal over hockey. Dus we focussen helemaal op het hockeytoernooi. Zijn er nou specifieke dingen waar, laten we zeggen, de ongeoefende hockeykijker nou specifiek op moet letten? Of naar moet kijken om te zien van het loopt of het loopt niet. Of om jullie sport, zeg maar, van jullie sport optimaal te genieten?
Nou, misschien een beetje een samenvatting van wat ik net zei. We proberen altijd per wedstrijd 5 goals te maken. Dus als je...
Ja, als er 4 zijn, dan gaat het niet goed.
Dan zijn we niet blij. Nee, zo wil ik het zeker niet noemen. Maar dat is eigenlijk wel het doel. Altijd. Dus we willen eigenlijk veel goals maken. En als we dan een keer een tegengoal krijgen, dan treuren we daar niet omdat we weten dat we aanvallend genoeg goals zullen maken.
Ja.
Maar als we een keertje 1-0 heel lelijk winnen, dan zullen we ook super blij zijn. Dus ja, pin ons daar al niet al te veel op vast. Ik denk dat je gewoon heel veel aanvallend hockey gaat zien. Mooie acties. Wat ik net zei, de hockeyterm give and go's. Dat mensen van de achterhoede overheen komen bij het middenveld.
Ja.
Ik denk dat hockey ook super dynamisch maakt. Is dat als je een overtreding hebt en of overtreding maakt, dat je de bal zelf mag nemen. Dus het spel gaat gewoon heel snel achter elkaar door.
Ja.
Dus dat ga je zien. En ik denk dat je gewoon de power, de fitheid van ons gaat zien. En denk ook vooral heel veel plezier. Want ja, ik zeg altijd tegen mezelf, volgens mij doe ik iets wat ik heel erg leuk vind en er ongelooflijk veel plezier in heb. En ik hoop dat ik dat ook kan uitstralen op het veld. Dat mensen denken van, dat is echt een leuke sport om naar te kijken. Want als je naar die meiden kijkt, dan stralen we zoveel plezier met elkaar uit.
Ik krijg altijd een talk hier.
Ja, ik hoop dat je dat in Parijs gaat zien, maar daar werken we super hard voor.
Cool. Hey, en wie is welk land is de grote concurrent, denk je, in Parijs?
Ik denk echt wel een paar hoor. Australië is altijd wel echt goed, kan pieken op het juiste moment. Argentinië is altijd een gevaarlijk tegenstander. Maar ook landen, Duitsland, België. Dus we zijn topfavoriet, maar het zal zeker niet makkelijk gaan. En we moeten er keihard voor werken. Dus, maar hopelijk kunnen we verrassen en pieken op het juiste moment. En dat is denk ik wel onze kwaliteit.
Ja. En als je nou, je loopt in het Olympisch dorp rond en je hoeft even zelf niet te hockeyen of je bent klaar. Waar wil je nog gaan kijken? Waar kijk je zelf heel erg naar uit? Naar welke sport?
Ik vond altijd atletiek altijd wel echt heel cool in zo'n stadion. En dan met zo'n pistool wat af wordt geschoten van bam en dan zo'n 200 meter spin. Dus dat vind ik altijd wel echt heel vet. Maar ik vind balsporten met een handbal echt in zo'n, in zo'n zaal vind ik ook altijd wel heel erg cool om naar te kijken. Dus hopelijk is daar ruimte voor, maar we moeten eerst zelf presteren.
Dat lijkt me het belangrijkste. Hey, super bedankt dat we even mochten spreken. Heel veel succes in aanloop naar Parijs en met de toernooien die er nog voor zitten. En we gaan het zien straks.
Ja, zeker. En allemaal kijken dus.
Doen we.
Komt helemaal goed, Verlies. Dankjewel, okay. Hè. Doeg.
Geen probleem. Doeg.
Ja, daar word je toch blij van.
Ontzettend.
Ja.
Ja, ik vind het heel erg leuk. We hebben zoveel drama besproken in deze aflevering. Maar als je nou Verlies hoort praten, dan hoor je iemand die zoveel lol heeft in het hockey. Ja. Ook zoveel lol heeft in dat hele team. En dat hoe ze in het aanvallende spel. En
ja, vijf goals per wedstrijd.
Ja, hup het even, minder doen ze het niet.
Ja, ja, dat vind ik heel goed.
Er zit een drive achter die heel erg aanstekelijk werkt, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, ik had ze op mijn lijstje staan om te gaan volgen tijdens de spelen. Maar ze schrijven een paar plekjes omhoog.
Zeker. Nou, wil je nou weten wanneer ze spelen? De mannen die spelen van 27 juli tot en met 2 augustus. En die zitten in de pool met Zuid-Afrika, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Spanje. Dus ik hoor een paar landen, dezelfde landen als in Sydney 2000. Dus,
zeker.
Succes,
ja.
Jongens. De vrouwen spelen van 27 juli tot en met 3 augustus. En die zitten in de pool met Frankrijk, Duitsland, China, België en Japan.
Eerst poolwedstrijden en dan de kruisfinales, toch?
Ja, de beste 4 gaan door naar de kwartfinales uit iedere pool.
Ja.
En de halve finales en de finales die zijn dan nog op 6 en 7 en 8 en 9 augustus. Dus we kunnen lekker lang hockey kijken. Ja, Willem, we hebben ook nog bindend volgadvies. Wie zou je nu al moeten volgen voor meer kijkplezier in Parijs?
Ja,
wie wordt het deze week?
Ja, ik wil het graag hebben over Marcel en Tyrone Sterkenburg.
Mm.
Ja, en laten we dus even beginnen met een cadeautje. Ik heb de Men's Health van deze week voor je meegenomen.
Oh, daar staan ze voorop.
Ja.
Worstelen is de ultieme combinatie van lenigheid, conditie, kracht en tactiek.
Maar kijk eens even naar deze lijven, Nieke.
Tja.
Niet normaal, toch?
Nee, die bovenbenen ook en die armspieren.
Ja, dan zie je het. Pakken ze toch net dat procentje op mij. Om dit in dat topsportregime.
Ja, het was, ja, klopt. Ja. Ja.
Nee, dit zijn dus de Marcel en Tyrone Sterkenburg. Alweer een tweeling.
Mm-hmm.
Na Noortje en Brechtje de Brouwer vaardigen we ook een mannelijke tweeling af.
Ik heb het gevoel dat onze Olympische carrière, Willem, ook gewoon gestrand is op het feit dat we allebei niet onderdeel zijn van een tweeling.
Dat had ons zeker geholpen.
Ik denk dat we dat ook nu gewoon wel kunnen geven als ultieme aanleiding.
Ik denk dat dit voor veel luisteraars geldt.
Ja.
Ook.
Ja. Maar ook luisteraars, dus bedenk je ook van, als ik wel een tweeling was geweest,
dan had het precies.
Had het gekund.
Ja, je kunt het je niet bestaande tweelingbroer of zus kwalijk nemen dat jij nu niet naar Parijs gaat.
Precies.
Ja, maar Marcel en Tyrone zijn dus worstelaars. Mm-hmm. En meer specifiek Grieks-Romeins worstelaars. En Grieks-Romeins worstelen is in Nederland niet heel erg bekend. Het is ook net iets anders dan het iets bekendere vrije stijl worstelen. Daar mag je ook de benen pakken. Dat mag bij Grieks-Romeins niet. Bij Grieks-Romeins doe je alleen grepen boven de gordel, dus om het middel. Bij de armen of bij de nek. En het is een heel klassieke sport. Het staat ook al sinds het begin op de agenda bij de Olympische Spelen. Ook wel echt een sport met klasse, vind ik. Want het is een vechtsport, maar het is niet echt barbaarse vechtsport. Dus je wil je tegenstander. Het doel is niet, een beetje vergelijkbaar met judo, het doel is niet om je tegenstander zoveel mogelijk pijn te doen, maar om hem met techniek en met kracht te domineren.
Mm-hmm.
En sowieso is Nederland natuurlijk niet echt bepaald een worstelland. Wij wonnen nog nooit een medaille met worstelen op de Olympische Spelen. Ik kon ook eigenlijk maar weinig vinden van Nederlandse worstelaars die ooit hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen.
We hebben ook gewoon niet een hele lange gladiatorgeschiedenis. Ik denk dat dat ook mee te maken heeft.
Precies, daar gaan we nat.
Ja.
De eerste en enige vrouw die deelnam was, misschien zegt die naam je nog iets, Jessica Blaska in 2016 in Rio.
Oh ja.
En we hebben natuurlijk in deze show wel gehad ook bijvoorbeeld over Anton Geesink, die in 1960 wilde deelnemen als worstelaar aan de Olympische Spelen, maar toen niet mocht van het NOC. Er was Bert Kops, hebben we het ook wel eens over gehad. Die werd uitgezonden naar München 72, maar een van de atleten was die nog weigerde nog te vechten na de terroristische aanslag op de Israëlische ploeg in het Olympisch dorp en teruggekeerd is naar Nederland. Maar nu zijn er dus in één keer twee. Een tweeling die de worstelwereld toch behoorlijk op de kop heeft gezet. Want Marcel werd al wereldkampioen bij de junioren, Europees kampioen bij de senioren en derde bij de wereldkampioenschappen bij de senioren. Hij worstelt in de gewichtsklasse tot 87 kilogram. En Tyrone komt een klasse zwaarder uit, tot 97 kilogram. En die werd al tweede van de wereld bij de junioren en derde van Europa bij de senioren. Dus ze hebben echt, bij de junioren domineerden ze echt. En bij de senioren zetten ze nu een eerste stap. En dat blijkt ook al hartstikke goed te gaan.
Mm-hmm.
En dat zij allebei uitkomen in een andere klasse, terwijl het een tweeling is, mind you, dat is dankzij hun vader. Die wilde per se niet dat dat zijn zoons tegen elkaar gingen vechten.
Oh.
Dat vond hij emotioneel te heftig. Wat ik me echt kan voorstellen.
Ja.
Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft ze op een dag op de weegschaal gezet. En ze scheelden toen een halve kilo van elkaar. Tyrone was een halve kilo zwaarder dan Marcel. En toen heeft hij gezegd, Tyrone, jij gaat een klasse omhoog. Dus jij moet meer gaan eten. Er moest 10 kilo bij. En Marcel, jij gaat de klasse omlaag. En je gaat dus afvallen. En hij heeft ze laten beloven ook aan hem dat jullie nooit een wedstrijd tegen elkaar gaan vechten.
Nou ja.
En die vader, dat is Willem Sterkenburg. Zelf een oud bokser. En niet onverdienstelijk. Hij werd bijvoorbeeld Nederlands kampioen in 1994. En dat is echt de man die ze de discipline heeft bijgebracht. Dus je kunt je helemaal voorstellen hoe het is om een oud Nederlands kampioen boksen als vader te hebben.
Ja.
Een soort commando. Want hij liet zijn gezin bijvoorbeeld elke... En dat waren 7 kinderen in totaal.
Zo.
Op zondagochtend altijd vaste prik hardlopen. 5 kilometer door Hilversum. Niet dat ze er altijd zin in hadden, meestal niet zelfs, maar dat maakte niet uit. Willem zei gewoon, ja, je gaat gewoon, niks te klagen. En Tyrone en Marcel die zeggen ook, ja, onze vader is heel lief. Maar hij heeft ons wel echt met discipline opgevoed. En dat vonden we toen niet altijd leuk, maar we hebben er nu wel echt heel veel baat bij dat we dat hebben. Zij zijn dus half Nederlands, half Thais. Dus hun moeder Samran, die is al even belangrijk in hun opvoeding, sportieve opvoeding als hun vader. Want zij is Thais en in het kader van de clichés... Ja, ze kan super lekker koken. En ja, ze heeft een massagesalon. En als ze dus thuiskomen uit de training.
Yeah.
En dan hebben ze en honger en last van hun lichamen. En dan is daar moeder. Want de moeder heeft fantastisch thuis gekookt. En geeft allebei de jongens een massage.
Wat een ideaal huishouden. Voor een ideaal topsportklimaat huishouden.
Dat zeg je heel goed. En dit is dus hoe ze het compenseren. Namelijk het ontbreken van een topsportstructuur in het worstelen. Met een fanatieke vader dus die discipline bijbrengt. En met een moeder die de massage en de voeding verzorgt. En daarnaast nog een ideale sparringspartner.
Ja.
Namelijk iemand die precies zo gek is op worstelen als jij. Namelijk je tweelingbroer. Olympisch succes in Parijs? Ik weet het niet. Het is wel vroeg. Ze zijn nog, die senioren is wel echt een andere manier van worstelen dan bij de junioren. Maar na Parijs zijn de Spelen in Los Angeles. 2028. Dan zijn ze allebei 27. En dat is de top van de worstelaars. Dus dan mag je ze opschrijven. Maar het is echt al wel interessant om ze nu al te volgen. @MarcelSterkenburg op Instagram. En @TyroneSterkenburg.
We hadden ook nog luisteraarspost. Melanie Durink, die zei bijvoorbeeld op Instagram... geweldige podcast. Sherman van Rauwendaal verdient het om aandacht te krijgen in deze podcast. Bovendien, wie weet er iets van open waterzwemmer? Ik niet.
Ja, nee, ja, helemaal eens. We hebben het natuurlijk met Femke Heemskerk... haar trainingsgenootje in Marseille al een beetje over haar gehad.
Ja.
En dat was hartstikke leuk. Dat smaakte wat mij betreft ook naar meer. Dus graag een keer over open waterzwemmen. Lijkt me leuk hoor.
Ja, en er is die hele mooie documentaire 0,0... 2 seconden van Suzanne Raas.
Ja.
Daar hebben we ook naar verwezen volgens mij in de Femke Heemskerk aflevering. Maar dat is voor mensen die willen weten wie is Sharon van Rauwendaal. En hoe train je nou voor het open water zwemmen. Dan zeker die docu even.
Ja, we zullen hem even als linkje in de show notes zetten.
Ja.
Er was ook nog echte post.
Ja?
Namelijk dit. Olympische Spelen 88. Oh, dit is fantastisch.
Dit is echt...
Ha, Nienke en Willem. Ik kwam mijn bijhoudboekje van de Olympische Spelen laatst op de zolder bij mijn moeder tegen. Wie weet vinden jullie dit wel geinig. Mochten jullie er niks aan vinden, doe hem dan maar bij het oud papier. Sportieve groeten, Martine Onstein.
Wat leuk! Dit is dus, ja... Het is een
bijhoudboekje.
Het bijhoudboekje van de Olympische Spelen 88.
Ja.
En je ziet dus van alle sporten... Staan de wereldrecords staan erin.
Oh, wat goed.
Er staan dus hier, kijk. Bij het tennis heeft ze zelf ook heeft opgeschreven met zijn kinderhandschrift. Van wie het vrouwenenkel had gewonnen. Steffi Graaf, DDR.
Oh,
fantastisch.
Dit is goed zeg.
Ja, je kon dus helemaal bijhouden wie er heeft gewonnen.
Wat leuk.
Ja. Oh, ze heeft ook het schoonspringen heel erg in de gaten gehouden. Zie
je. Weet je dat ik dit soms echt best wel mis? Dat je dat soort... Je zou het eigenlijk wel willen weer, toch? Dat er ook zoiets fysieks is bij de Olympische Spelen. Dat je niet alleen maar de hele tijd op Wikipedia zit te kijken.
Ja, dit is fantastisch.
Ik heb dat bij bijvoorbeeld bij de Tour de France... heb ik me ook weer voorgenomen om om de startlijst uit te printen. En dan met een liniaal en een pen de abandons te gaan doorstrepen. Het is toch een andere beleving van de sport dan... Dan dat je het gewoon alleen maar digitaal beleeft.
Ja, vind ik ook altijd. Vind het altijd een groot moment als je dan inderdaad bij een wielerblad dan zo'n heel grote poster krijgt met de route van de Olympische Spelen.
Ja, van de Tour de France.
Van de Tour de France.
Ja.
Dat als die ophangen voelt ook altijd een beetje als het begin van de sportzomer.
Ja.
Nu gaan we echt los.
Ja, helemaal eens. Ja, dus we moeten wat meer naar dat soort dingen zoeken.
Ja.
In de moderne tijd. En als iemand suggesties heeft, horen we ze graag.
Ja, maar super bedankt, Martine. Nou, waar gaan we naar kijken de komende week? Het is nog steeds judo.
Ja, want vanuit Tbilisi gaan we door naar Antalya.
Daar
is namelijk de volgende Grand Slam van het judo. En dat is wel leuk. Ook in het kader van volgende week in onze uitzending over judo. Namelijk onder andere Kim Polling, Frank de Wit, wederom Tornike Chakadua en Noël van het Emt. Een aantal namen die je ook bent tegengekomen in onze uitzending over judo met Geesink en Ruska. En die wedstrijden zijn ook allemaal te volgen op judotv.com. Mm-hmm. Dus dat is wel eens leuk om te gaan kijken.
Ja, nou is er ook zaterdag het WK veldlopen in Belgrado. Ja,
daar keek ik best wel naar uit.
Ja, maar jij keek uit naar Sivan Hassan.
Ik keek uit naar Sivan Hassan, ja.
Ja, die zou meedoen, maar ze heeft nou toch laten weten dat ze toch eventjes eentje overslaat.
Ja.
Dat is jammer. Maar...
eentje bijkomen van de marathon van Tokio nog.
Ja. Ja, alsnog leuk om te kijken hoor, WK veldlopen.
Ja, ik heb me ook meteen, heb jij niet dan de neiging om te denken van, goh, wat zegt dit over haar programma straks in Parijs? Of zou dit gewoon, is dit gewoon, zit hier geen aanwijzing in?
Ja, kijk. Nu, ik als amateur duider van het leven van Sivan Hassan wil dan zeggen... Kijk, Sivan Hassan knalt altijd overal vol in.
Ja.
Die deed altijd alles.
Ja.
Maar ook Sivan Hassan wordt elke dag een dag ouder. Dus
dat
misschien moet ze nu gewoon... houdt ze zichzelf een beetje in. Want ik moet toch echt vlammen in Parijs. Ik kan niet meer overal vol. Net zoals wij.
Ja.
We kunnen ook niet meer elke dag pieken.
Nee.
Misschien is Sivan ook op dat punt gekomen.
We waren alles voor chef de mission.
Ja, zeker.
En daar gaan we weer een week op de bank liggen.
Zeker.
Ja, wel is als het WK veldlopen niet is. Zondag ook de Ronde van Vlaanderen. En dat is natuurlijk helemaal heerlijk. De hoogmis van het wielrennen. Met een heleboel Olympiërs. Marianne Vos natuurlijk voormalig Olympisch kampioen. Hopelijk ook Puk Pietersen. Ik zag er nog niet op de startlijst staan. Maar sowieso natuurlijk Mathieu van der Poel. En dat is altijd genieten.
Te gek.
En sowieso is het prachtig natuurlijk over die Vlaamse wegen.
Man. Dit was hem weer. Chefs de Mission. Gepresenteerd door jouw Chefs de Mission. Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
Ja, en als je wil reageren op deze show, dan kan dat. Volg ons via @chefsdemission op Instagram. Net zoals bijvoorbeeld Eva Mol. De Paralympische roeier die nog steeds aan het crowdfunden is om haar reis naar Parijs te betalen. Ik zag echt tot mijn grote vreugde dat een aantal luisteraars hadden bijgedragen aan die reis.
Goed.
Dat vind ik echt fantastisch.
Ja.
Als je het iemand gunt, dan zijn het toch wel dit soort mensen.
Ja.
En slijt dus vrolijk in onze DM. Volgende week donderdag zijn we er weer. En hebben we een hele bijzondere gast. Namelijk de Olympisch kampioen judo van 2000.
Mark Huizinga. Oh, ik heb toch ooit met hem meegedaan met een schaatsprogramma.
Ja.
Hij heeft mij nog over de baan geduwd, letterlijk.
Daar moeten we even op terugblikken, denk ik.
Ja, dat was een mooie tijd.
Ja.
Heel erg leuk dat hij langskomt.
Ja, maar naast schaatsen gaan we toch ook vooral veel over judo hebben, denk ik.
Okay.
Over zijn eigen judo-carrière. Over natuurlijk dat magische toernooi van Sydney 2000. Hij is gewoon, we hebben het over Geesink en Ruska gehad. Huizinga is gewoon de enige andere die goud heeft gewonnen vanuit Nederland, hè?
Ja, hij is nu nog de enige levende goat.
Ja, precies. Dus daar gaan we het met hem over hebben.
Mm-hmm.
En natuurlijk even kijken naar hoe hij aankijkt tegen de huidige judo-generatie en onze kans in Parijs.
Ja.
Wordt hartstikke leuk, denk ik.
Met de Olympische groetjes van uw chef de Michel. En tot volgende week.
Tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.